onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede, zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, de volgende mededelingen namens de kerkraad. Morgen is er een startavond voor de catechisaties. Alle catechisanten en hun ouders hopen wij te ontmoeten in de zaal achter de kerk. Het thema van deze avond is huisgodsdienstoefening. De aanvang is om 7:30 en het zal tot ongeveer 8:30 duren. De belijdeniscatechisatie begint aanstaande vrijdag. Aanvang is om 7:00. Komende donderdag is er een bijbellezing. De aanvang is om 7:45. En vandaag kunnen gezinnen na de dienst in de hal van de kerk verwerkingsbladen met gespreksvragen over de preek meenemen voor de jeugd. Dit in verband met de landelijke jeugdzondag vandaag. En voor alles geldt, zo de Heere wil en wij leven. Zullen wij het samen nu zingen, Psalm 145, de versen 1 en 3. O God, mijn God, gij allervorsten Heer, ik zing verheugd uw grote naam ter eer. Ik zal de roem van uw majesteit verhogen tot in de eindeloos eeuwigheid. En vers 3, zij zullen uit de volheid van het gemoed, gedachtig aan de milde overvloed. Psalm 145, versen 1 en 3. willen wij eerst luisteren naar de lezing van de heilige wet van de Heere onze God. En zingen wij in aansluiting daarop Psalm 1, vers 1. Welzalig hij die in der bozen raad niet wandelt, nog op het pad der zondaar staat. Psalm 1, vers 1, naar de lezing van de wet. En toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Gemeente, de schriftlezing van morgen is uit Johannes 4. En wij lezen vanmorgen de versen 7 tot en met 14. De schriftlezing is Johannes hoofdstuk 4. Te beginnen bij vers 7. We lezen door tot en met vers 14. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Jezus zei tot haar, geef mij te drinken. Want zijn discipelen waren heen gegaan in de stad, opdat ze zouden spijzen kopen. Zo zeide dan de Samaritaanse vrouw tot hem, hoe begeert gij, die een Jood zijt, van mij te drinken, die een Samaritaanse vrouw ben? Want de Joden houden geen gemeenschap met de Samaritanen. Jezus antwoordde en zeide tot haar, indien gij de gave Gods kendet, en wie hij is die tot u zegt, geef mij te drinken, zo zoudt gij van hem hebben begeerd, en hij zou u levend water gegeven hebben. De vrouw zeide tot hem, Heere, gij hebt niets om mee te putten, en de put is diep. Van waar hebt gij dan het levend water? Zijt gij meerder dan onze vader Jacob, die ons de put gegeven heeft? En hij zelf heeft daaruit gedronken, en zijn kinderen en zijn vee. Jezus antwoordde en zeide tot haar, een ieder die van dit water drinkt, zal wederom dorsten. Maar zo wie gedronken zal hebben van het water dat ik hem geven zal, dien zal in eeuwigheid niet dorsten. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem worden een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven. De tekstgemeente wordt gevormd door de laatste twee verzen. Jezus antwoordde en zeide tot haar, een ieder die van dit water drinkt, zal wederom dorsten. Maar zo wie gedronken zal hebben van het water dat ik hem geven zal, die zal in eeuwigheid niet dorsten. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem worden een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven. In verband met ons gebed, gemeente, mag er dankbaarheid zijn dat het langzamerhand beter mag gaan met zuster Sjaan de Korte. Zij hoopt, als alles goed mag gaan, in de loop van deze week, zal er eind van deze week zijn, weer naar huis terug te keren. Maar dat zal wel zijn om verder te herstellen. We willen ook dankzegging en voorbeden doen voor zuster Van Leeuwen. Zij is deze week gevallen en heeft haar heup gebroken. Ze is diezelfde dag nog geopereerd in Rotterdam, in het Icasia ziekenhuis. En zoals het zich laat aanzien, zal zij begin deze week opgenomen worden in een zorginstelling om te revalideren. Wil ook dankzegging doen dat broeder Verhagen weer in de kerk mag zijn na zijn operatie. En ook met dominee Baars, die in het ziekenhuis ligt, het mag zo zijn dat hij ook in de loop van deze week waarschijnlijk naar een revalidatiecentrum zal gaan, waar hij verder moet herstellen. Zullen we samen de Heere bidden en danken. Heere, hoe heerlijk is uw naam over de gehele aarde. En dat ondanks het feit dat wij mensen daar zoveel ellende op veroorzaakt hebben, dat er zoveel tranen geschreid worden die onnodig zijn, wanneer wij ons maar beter zouden gedragen hebben. En zelfs de natuur is in geweld en in beweging. En de rampen die er zijn, aardbevingen en reusachtige stormen, die huizen vernietigen en mensen het leven beroven. Ook al deze zaken zijn uiteindelijk een gevolg van de opstand van de mens tegen u. En daarmee bedoelen we niet een getroffen gebied dat daar nou meer gezondigd zou zijn. Want heren, wij zijn allemaal zondaren. En het is een wonder dat wij nog zo mogen gaan naar uw huis. En dat de mensen in Schotland en in Ierland ook vanmorgen weer op mogen gaan naar uw huis. En dat door heel de wereld heen, van noord tot zuid en oost tot west, roept u mensen om samen te komen in uw huis. En ze mogen er zijn. En zo geeft u, ondanks onze zonde, geeft u toch door heel de wereld heen blijken van uw goedheid en zorg. Dat er zoveel zegeningen en voorrechten zijn. Dat wij ook vanmorgen konden opstaan in gezondheid of redelijke gezondheid. En dat wij in vrijheid naar uw huis konden gaan. Wat hebt u ons rijk gezegend, heren. Op zoveel manieren al op deze dag. En daarin zien we toch een blijk van uw heerlijkheid en uw goedheid. En heren, we denken aan die mensen die nu getroffen zijn door die vreselijke rampen. Die verdriet hebben en ontheemd zijn. Wil alle hulp zegenen die aan hen geschonken wordt daar in het Midden-Amerika bij de Caribische Zee. Ontferm u, heren. En wil geven dat te midden van al deze nood er toch ook tot u geroepen mag worden. Want uw woord zegt er toch dat wanneer uw oordelen op de aarde zijn, dan leren de mensen gerechtigheid. En dat bidden wij u ook voor die oorlogsgebieden in deze wereld, in de Oekraïne en in het Midden-Oosten en in andere gebieden waar onrust is. Heren, wilt u toch geven dat te midden van grote nood en rampen en oorlogen en geruchten van oorlogen en spanningen, dat mensen gerechtigheid leren. Tijdens de oorlog waren de kerken in ons land ook vol. Och heren, wilt u ons land en volk weer gerechtigheid leren. En ook al moeten er dan misschien rampen gebeuren. Als dat de prijs is, dan moet dat gebeuren, heren. Niet dat wij ergens recht op hebben, maar wij bidden u om uw ontferming over ons land en volk. Te midden van de uitbrekende zonden die er zijn. En ook in ons eigen leven, wat verdienen wij nu, heren? Ach, heren, het is toch alles genade wat u ons geeft. We hebben ook nergens recht op. We hebben toch ook alles verzondigd. En toch bent u zo goed voor ons. O Heere, leer ons gerechtigheid. Leer ons u te vrezen. Leer ons met u te leven. Dat wij door u verzadigd mogen worden met het hemels goed. En dat we bedorven mogen worden voor de wereld die een mens toch alleen maar leeg laat. Nadat er zoveel beloofd is, maar nooit iets echts geschonken wordt. Maar u, Heere, u geeft het allerhoogst en eeuwig goed. U geeft zaligheid. U geeft ware vreugde, blijdschap. Het is zo heerlijk om u te kennen. En daarom bidden wij u, Heere, leer het ons. Neem ons bij de hand. Open onze jonge mensen de ogen voor het bedrog van de wereld. En schenk uw genade aan de kinderen, Heere. Dat zij mogen beseffen op een jonge leeftijd dat deze wereld eigenlijk niets te betekenen heeft. En dat er om één ding uiteindelijk gaat. Dat ze straks bij u in de hemel mogen komen. Want dit leven op aarde duurt maar kort. En daarna begint wel de eeuwigheid. En dat zijn de zaken die wij nu niet kunnen zien. En dat zal wel zijn een eeuwige duisternis of eeuwig bij u in het licht. En al vinden wij het moeilijk deze zaken te begrijpen, uw woord spreekt ons van de eeuwige straf en uw woord spreekt ons van het eeuwige leven. En daarvoor hebt u ook uw zoon gegeven. Want o Vader in de hemel, u hebt uw zoon niet gegeven in de buitenste duisternis, maar voor een kleinigheid. Maar u hebt uw zoon gegeven om mensen te redden van die vreselijke straf, de gevolgen van hun eigen zonden. Ja, die hebt u willen dragen. Heere, open onze ogen voor deze zaken. Geef onze jongeren en de kinderen deze zaken duidelijk mogen zien, opdat zij mogen leven voor u. Dat ze een nieuw hart van u ontvangen en dat ze met u door het leven gaan. Dat u hen bewaart en behoedt en beschermt. Dat u hen zegent. Dat u hen met uw heillicht voorgaat. Dat u voor hen een goede herder bent. Dat u hen leidt tot aan stille waterbeken waar ze mogen drinken. En dat u hen nooit zult verlaten, wat er ook gebeurt in deze wereld. Heren, wanneer we met u door het leven gaan, dan worden we door u gedragen, ja verzorgd. Van de wieg tot het graf, zo groot bent u. En zo heerlijk is de zorg die u geeft. O Heere, wil dan tot waarachtige bekering brengen. Geef ons genade onze zonden te zien en die te belijden. En dat we een hartgrondige hekel aan het kwaad krijgen. En dat we goedheid en genade in de Heere Jezus zien. Wil ons dan ook onderwijzen, ook uit het gedeelte dat we zojuist gelezen hebben. Wil daarin tot onze harten spreken. Sterk uw dienaar, geef hem een stem om te spreken en geleid een ieder van ons dat we met gewijde aandacht mogen luisteren naar wat u tot ons hebt te zeggen. O Heere, dank u dat het weer zondag mag zijn, dat we weer hier samen in uw huis mogen zijn. Heere, we willen de zieken u opdragen. U kent ook de moeite die er is, ook bij sommige van onze oud-predikanten. We bidden u voor hen, voor dominee Baars, in al zijn omstandigheden. Wilt u herstel geven, genade schenken, heilig ook deze weg aan zijn hart. Gedenk ook dominee van der Meij en zijn vrouw in alle omstandigheden die er gekomen zijn. Wij bidden u voor hen en vragen u om uw genade en ontferming, omdat u toch trouw houdt. U bent getrouw en daar bidden wij om ook voor hen in hun leven. Gedenk ook de andere oud-predikanten. U kent hen ook als ze ouder worden en zwakker worden. Sterk hen nog in de geest, dat ze nog tot zegen mogen zijn. Heren, wij willen u opdragen, zuster Sjaan de Korte. We zeggen u dank dat ze nog zo vooruit mag gaan. Dat het ademen ook beter mag gaan. Heren, zij moet weer leren te slikken. En te eten, wilt u het haar daarbij gemakkelijk maken. Sterk haar, bewaar haar voor benauwdheid. Geef haar rust en wilt u haar dragen en haar optillen op uw eeuwige armen. En dat door deze zware operatie heen, zij toch mag ontdekken hoe goed u bent, hoe trouw u bent. Heere, laat haar ziel aan u verpand mogen zijn. Zegen haar man en ook onze broeder Krijnelis. Heere, gedenk hen in deze moeitevolle omstandigheden. Verblijd hen dat er ook weer uitkomst kan zijn en dat zuster de Korte ook weer naar huis zou mogen gaan. Heere, we dragen u ook op, zuster Toos van Leeuwen. Heere, gedenk deze zuster, u kent haar in al haar omstandigheden. Zo ongedacht, zo plotseling, een ernstig ongeval in haar eigen huis overkomen, een heup gebroken. Maar u hebt voor haar willen zorgen dat er zo snel nog een operatie kon plaatsvinden. Wij bidden u voor haar en voor haar man. Zegen, broeder en zuster van Leeuwen, samen in deze beproeving. En ook wanneer zij overgebracht mag worden naar een revalidatiecentrum, geef dat er goede zorg voorhanden is. En wilt u door dit alles heen haar verblijden en haar omringen met uw zorg. Help haar straks ook bij het revalideren. En door dit alles heen laat zij en haar man samen mogen zien hoe barmhartig u bent, hoe zorgzaam u bent, dat door de beproevingen heen ook hun harten aan u verbonden mogen zijn. Heere, we zeggen u dank dat broeder Verhagen ook in ons midden mag zijn. Gebroeder Gerrit Verhagen, gedenk hem, Heere, bij verder herstel. Omring hem met uw zorg. Laat uw Heilige Geest hem ook mogen leiden in al uw waarheid. Gedenk hem verder in uw genade. We zeggen ook dank, Heere, dat de kleine Levi Koeze ook in de afgelopen week thuis mocht komen uit het ziekenhuis. U hebt alles welgemaakt. Hij was 6 weken te vroeg geboren, maar u hebt bovenmate het alles nog zo wel willen maken. Heere, gedenk hem verder en moeder in alle omstandigheden om weer op te knappen. Zegen dit gezin met uw genade en nabijheid. Dat is het toch rijk, Heer, om alles u te mogen voorleggen, onze gebeden tot u te komen. Zo mogen we ook de dankzegging doen, ook de dankzegging voor de vele blijken van liefde die uw dienaar en zijn vrouw hebben mogen ontvangen, ook gisteren en daarvoor nog in de afgelopen weken zelfs. Heere, heb dank dat er zo toch met ons meegeleefd is in deze blijde omstandigheid dat uw dienaar en zijn vrouw 40 jaar getrouwd mogen zijn. Heb dank voor deze blijken van liefde en wilt u in het midden van de gemeente werken. Heere, waar liefde woont, gebiedt u toch uw zegen en wil toch zo uw zegen hier geven, Heere, onder de wekelijkse bediening van uw woord. Heere, daal af met uw geest, wil in ons midden zijn en wil doorgaan en dat we mogen gaan van kracht tot kracht en dat uw geest en uw genade in ons midden krachtig mag werken. Heb dank, Heere, voor al uw zorg. Gedenk heel de gemeente in alle omstandigheden van zorg die er kunnen zijn, die niet eens genoemd hoeven te worden. U kent allen in alle omstandigheden. Heere, hoor ons gebed. We hebben zoveel te vragen en we hebben u niets aan te bieden, maar uw Zoon heeft alles u aangeboden. Toen hij het uitgeroepen heeft aan het kruis, het is volbracht en op hem mogen wij pleiten. En in zijn naam mogen wij tot u komen. Heere, hoor ons, zegen ons in deze dienst, om Jezus wil. Amen. De eerste collect is voor de kerk en de tweede voor het jeugdwerk. En zullen we dan zingen, gemeente, Psalm 23. Psalm 23. Geliefde gemeente, in dit prachtige hoofdstuk Johannes 4 zien we toch hoe heerlijk het geduld en de goedheid van de Heere schittert. Want die Samaritaanse vrouw was nog eigenlijk maar heel bits tegen de Heere Jezus. En was helemaal niet medelijdend of zorgzaam. Ze geeft de Heere Jezus antwoorden terug. Ze doet niet wat de Heere van hem vraagt. Geef mij te drinken. Dan heeft ze geen medelijden met deze onbekende Joodse man. Maar ze is zelfs nog wat sarcastisch. En ze gaat tegen de Heere in. Nog vrij hard. En hier wat zien we hoe de Heere Jezus hier met zoveel geduld met haar omgaat. En dat deed de Heere niet omdat zij zo lief was of aantrekkelijk was. Dat deed zij omdat de Heere Jezus haar lief had. Omdat God de Vader haar lief had. En dat van eeuwigheid af aan. We zien hier een voorbeeld van de grote genade en goedheid van de Heere wanneer hij werkt in het hart van een zondaar. Want wij zijn niet beter dan deze vrouw. En als u het vanuit uw eigen leven weet, hoe de Heere in uw leven gekomen is, en dat hij uw ogen geopend heeft voor de goedheid van de Heere, voor het recht van God. En dat u uw schuld voor de Heere zag. En uw nood voor hem uitsprak. En dat de Heere overkwam in uw leven. Dan is dat alleen maar een gevolg van zijn barmhartigheid. En van zijn goedertierenheid. Want de Heere is genadig. Barmhartig. En dat zien we hier heerlijk schitteren. In zijn omgang met de Canaanese, nee, met de Samaritaanse vrouw. In haar was er alleen maar niets. Schuld. Ze had een heel wild leven geleid. Later zullen we hier in dit hoofdstuk horen dat ze 5 mannen gehad heeft. En waarschijnlijk zullen wij niet zo'n leven gehad hebben als deze vrouw. Maar toch zijn wij niet beter. We hebben allemaal onze boezemzonden. En waarom is de Heere dan nog zo goed voor ons? Nog zo geduldig met ons? En dat de Heere bezig is bij deze vrouw weerstanden te overwinnen. U ziet het zich ontvouwen in dit hoofdstuk. Hoe de Heere zo pastoraal omgaat met deze vrouw. En als de Heere nou bezig is in uw leven weerstanden te overwinnen. Ik hoop het van harte. En jonge mensen, als je nou voelt dat de Heer aan je leven begint te trekken, dat de Heer bezig is aan je hart te kloppen en je tegen je te zeggen, je kunt niet zo verder en je mag niet zo verder zonder mij, geef het dan op voor hem. Bied niet langer weerstand, want zonder hem heeft je leven geen zin. Zonder hem loopt het leven helemaal stuk. En we kunnen overal om ons heen zien in de wereld hoeveel mensen leven stuk lopen. En daarom als de Heere bezig is nu aan de deur van je hart te kloppen en bezig is weerstanden te overwinnen, verzet je niet. Maar zeg, Heere, verbreek mijn harde hart. Laat mij zien wie ik ben en laat mij zien wie u bent. Maar ga door en win mij in voor uw dienst. En dat doet de Heere nou ook bij deze vrouw. Die vrouw wordt straks een profetes, wordt een verkondigster van de Heer Jezus Christus. En dan gaat de Heer nu werken om die weerstanden te overwinnen. Nee, zij heeft niet naar de Heer gevraagd, de Heer vroeg naar haar. En dat is het geheim van elk kind van God. Ik ben gevonden van hen die naar mij niet vraagden. Ik ben gevonden van degenen die mij niet zochten. Tot het volk dat naar mijn naam niet genoemd was, heb ik gezegd, zie hier ben ik, ziet hier ben ik. Ik heb mijn handen uitgebreid de ganse dag tot een wederstrevig volk. Die wandelen op een weg die niet goed is naar hun eigen gedachten. Jesaja 65. En deze vrouw had ook haar eigen gedachten. Ze wandelde ook op een weg die niet goed was. En we zien haar gedachten wanneer de Heere Jezus haar met gezag vroeg, geef mij te drinken. Met kracht komen die woorden op haar af. Want de Heere spreekt met macht. Ze is verbaasd. Onthutst misschien. Maar ze gaat er tegenin. Allerlei bezwaren. Ik ben een vrouw, ik ben een Samaritaans, ik ben een Joodse man. Wat doet u eigenlijk hier en wat vraagt u aan mij? En dan gaat de Heer Jezus verder. Vrouw, als u de gave Gods kendet. Dus als u mij zou kennen, weten, beseffen wie ik ben. Die tot u zegt, geef mij te drinken. U zou het van hem gevraagd hebben. Levend water, hij zou het u gegeven hebben. En zo hebben we gezien dat de Heere Jezus hier in zijn pastoraal gesprek met de Samaritaanse vrouw eerst een beroep deed op haar medelijden. Geef mij te drinken. Toen deed ze een beroep op haar nieuwsgierigheid. Als u wist wie ik ben, dan zou u mij gevraagd hebben om levend water. Haar nieuwsgierigheid. En dan gaat de Heere Jezus nu een beroep doen op haar verlangen naar rust en vrede in haar leven. De Heere Jezus gaat haar het levende water voorhouden. Maar de vrouw heeft nog steeds bezwaren. Vers 11, Jezus heeft immers geen emmer en de put is veel te diep. Hoe kan dan iemand water halen uit de bodem van de put, waar het levend water uit borrelt? Want levend water in de Bijbel, jongens en meisjes, dat kennen wij niet zo meer, maar vroeger dronk men water uit een waterput. En als nou een waterput geslagen had, kun je stilstaand water hebben of waar regenwater in verzameld was. Maar je kon ook, in Canada gebeurt dat nog wel eens, dan gaan ze een put slaan en dan slaan ze op een ondergrondse rivier. En daar borrelt steeds weer water op. En dat noemt de schrift levend water, dat is een stromend water. Levend water, dat is heel goed. En die vrouw denkt, levend water, wat bedoelt deze Joodse man? En dan denkt zij, hij bedoelt het water helemaal van onderuit de put, waar dan die bron opborrelt. Dat is dan nog levend water, fris borrelend water. Maar dat is zo diep, hoe kan die man daarbij komen? Hij heeft geen emmer. Zo is de vrouw in verwarring. En ze voelt dat ze iets niet begrijpt. Want deze vreemdeling maakt wel indruk op haar. En die woorden die malen rond in haar hoofd. Die moet wel een bijzondere man zijn. Dat hij mij levend water aanbiedt. Bronwater, denkt zij nog altijd. Maar ja, hij zal toch niet te vergelijken zijn met Jacob. Die de put gegraven had. En waar zij nog altijd water uit putten. En daarom zegt ze in vers 12, zijt gij meerder dan onze vader Jacob, die ons de put gegeven heeft. En hij zelf heeft daaruit gedronken en zijn kinderen en zijn vee. Met andere woorden, kunt u een andere bron, een andere put graven? Wat verbeeldt u zich? In feite begint ze de Heer Jezus enigszins te bespotten. Jacob had genoeg aan deze bron. Voor zichzelf, voor haar gezin, voor zijn gezin en voor alle beesten. En wij drinken er nog altijd uit. En denkt u dat u zomaar een andere bron kunt graven? Maar deze vrouw is helemaal verkeerd bezig. Maar dat beseft ze nog niet. Zij vergelijkt de knecht met de meester. Een dode mens bij de levende God. Ze rekent nog steeds met menselijke maatstaven. En ze ziet wat voor ogen is. En hoeveel zijn er vandaag niet die precies hetzelfde doen? Ze kijken naar de mens, maar ze vergeten God. Ze zien op de omstandigheden, kunnen wij ook doen. Dan is alles werkelijk. Uw problemen, uw moeite, uw zorg, uw slapeloosheid, uw pijn, uw verdriet, uw teleurstelling, uw eenzaamheid, dat is allemaal waar en echt. Maar God lijkt niet waar te zijn. En zijn woord lijkt niet waar te zijn. Zo houden we overal rekening mee. Behalve met God. Zo is deze vrouw. En zo zijn wij ook. Niet waar? Zo gaat het toch? En daarom behoren wij allemaal deze zonde te belijden voor de Heere. Dat we in plaats van dat we onder de indruk zijn van alle omstandigheden, dat we niet onder de indruk zijn van God. Hij heeft het toch gezegd. Roep mij aan in de dag der benauwdheid. Ik zal er u uithelpen en gij zult mij eren. Dat woord is waar. Het is verkeerd, het is zondig van ons. Wanneer wij net als deze vrouw overal rekening mee houden. Behalve met de Heer. Want de Heer is de almachtige God. En jongens en meisjes, daar moeten jullie ook mee heel goed onthouden. Dat de Heere God almachtig is. En dat Hij jullie kan helpen. Jullie kan leiden door het leven heen. En het belangrijkste wat jullie nodig hebben is dat je een nieuw hart van de Heere mag krijgen. En God is machtig. En ga daar nou de Heere om bidden. Om een nieuw hart. Dat Hij je leven zal leiden. Dat Hij jouw God zal zijn. En dan snap jij niet hoe dat allemaal moet. Hij is machtig. Hij kan het doen en Hij wil het doen. Maar ondanks het harde antwoord van deze vrouw gaat de Heere Jezus verder. En dan zegt de Heere Jezus in vers 13, een ieder die van dit water drinkt, zal wederom dorsten. Dat begint de Heere Jezus eerst te zeggen. Dus eerst wijst de Heere Jezus hierop op aardse dorst. Daar gaan we eerst even over nadenken. Over aardse dorst. Want wie van dit water drinkt, zal wederom dorsten. En de Heere Jezus vergelijkt dan dit water met allerlei aardse goederen, vergankelijke goederen. Wanneer men water drinkt, na een tijdje heb je weer dorst. Zo gaat dat. Je kunt geen dag zonder water. Je kunt geen uren zonder drinken. En als je dit water drinkt, zegt de Heere Jezus, dan krijg je na een poosje weer dorst. En nou begint de Samaritaanse vrouw te denken. Het gaat door haar gedachten heen. Elke dag had ze weer dorst. Ja, elke dag moest ze weer met haar kruik hier naar het waterput gaan. En zo gaan wij ook elke dag met onze dagelijkse beslommeringen. Naar de winkel of naar het werk of waar het ook is. Of we gaan naar school en de volgende dag doen we dat weer. En als het ene project bij u op het werk is afgelopen, dan komt weer het volgende project. En zo gaat het de hele tijd door. Zo gaat het hele mensenleven door. De wereld vraagt steeds weer wat. En de wereld draait door zolang de Heere Jezus nog niet is teruggekomen. En deze wereld vraagt veel van ons, maar uiteindelijk bevredigt de wereld niet. Ons dagelijks werk is noodzakelijk en dat moeten we doen. En jullie jongeren moeten ook je best op school doen. Dat is ook goddelijke plicht. En jongens en meisjes, op school moet je goed je best doen. Je vader en moeder moeten ook hun werk doen. Of wat in het huis of daarbuiten. We hebben ook elke dag te eten en te drinken. Dat hebben we nodig. Daar moeten we ook voor werken. De Heer Jezus wil daar ook dat we dat doen. Maar uiteindelijk zegt de Heer hier dat alles van dit leven ons niet zal ware voldoening geven. En als we alleen maar leven voor het werk, en alleen maar leven voor de welvaart, alleen maar leven om voor de carrière, om vooruit te komen, dan hebben we in feite maar een leeg leven, want we worden steeds weer dorstig. Deze wereld verzadigt niet. En dan begint de Heer Jezus op deze vrouw in te werken. En dat weet zij heel goed. Dat dit leven haar geen voldoening gegeven heeft. Ze heeft het geprobeerd met 5 mannen. En nu woont ze samen met een man. Maar het geeft haar geen voldoening. Dat weet ze. Het staat op haar gezicht te lezen. Haar lege en dorstige ogen branden. En met al het water wat ze gedronken heeft uit deze wereld, moet ze iedere keer weer haar kruik water vullen. En moet ze iedere keer weer een nieuwe opwinding hebben of iets nieuws hebben om achteraan te lopen. Of een nieuwe man te hebben waar ze achteraan loopt. En dat is typeren voor de mensen van deze wereld, hoe de mens van nature leeft. Hij leeft voor deze wereld. Alexander de Grote had de hele wereld veroverd en toen had hij verdriet dat er niet meer werelden waren die hij veroveren kon. En Augustinus, dat bekende woord, zei dat het hart onrustig is totdat het rust in u. En ons hart, dat lijkt een beetje op een driehoek en de wereld is rond. En nou past een driehoek nooit in een ronde cirkel. Er blijven al die lege gaten over. De wereld kan ons hart niet vullen, blijft leegte over. En nou hebben wij allemaal van nature dorst. Weet je hoe dat komt? Hoe zou het nou komen dat een mens nou altijd meer wil? Je moet altijd weer een nieuwe auto komen, of je wilt een nieuwe fiets hebben, of je wilt vooruitkomen. Het gaat steeds maar verder. Hoe komt het nou dat de mens altijd weer verder wil? Dat komt vanwege de val in het paradijs. In het paradijs was alles volmaakt, heerlijk goed. De Heere God zag het en het was zeer goed. Toen hadden Adam en Eva geen verlangen om meer of iets anders. Ze hadden alles. Het was volmaakt. De drie enige God vulde hun hart volkomen. Maar toen hebben ze geluisterd naar de duivel en toen ging alles mis. En sinds die tijd slaaft de mens maar door. En al heeft hij 1 huis, dan wil hij nog een huis hebben. En heeft hij 1 auto, wil hij nog een auto hebben. Mens, gaat maar door. Dat is typeren voor dit leven. Het verzadigt niet. We hebben allemaal leegten en de een die vult die leegte op door carrière te willen maken en vooruit te komen en promotie te maken. En de ander leeft voor zijn vrije tijd en voor zijn hobby's. Een ander leeft voor eten en drinken en vrolijk zijn. En zo zoeken we allemaal weer onze kruik te vullen, maar toch lijden we allemaal weer dorst. Onze dorstige zielen die kunnen niet verzadigd worden met het water van deze wereld. Ouderen die in heel hun leven hard hebben gewerkt. En dan denken ze dat ze van een onbezorgde oude dag kunnen genieten. Maar zijn ze daarmee voldaan? Geeft dat echt voldoening? Nee. De mens heeft steeds dorst. En jongeren die proberen zoveel mogelijk uit de wereld te halen, zoveel mogelijk te genieten en zoveel mogelijk plezier en genot te hebben. En het gevolg is leegte. Ze breken door alle barrières heen, want niet mag doen we toch. En waar we mee opgevoed zijn, daar breken we maar af en we gaan door, want we gaan een prachtige tijd hebben. We gaan heel veel genieten. We'll have a good time. En de uitslag is leegte, dorheid, droogte. Men drinkt uit die vergiftigde water. Dat voorbeeld van 2 weken geleden van die Amerikaanse soldaten die dronken op dat vlot zout water. Als je dorst hebt, moet je nooit zout water drinken, want je krijgt al meer dorst. Het vergiftigt je. En zo willen mensen het brakke water van deze wereld indrinken. Niet tevreden met wat ze hebben. Niet tevreden met een man of een vrouw. Niet tevreden met werk of met geld. Of niet tevreden met de baan die ze hebben. En steeds maar weer verder en door. Ik zeg heus niet dat je niet van baan mag veranderen. Maar ik zeg wel hier vanuit de tekst, daar komen we nog op, dat de voldoening nooit in een andere baan kan liggen. Maar alleen maar in de Heere Jezus Christus. Want het gevolg van dit alles is dat mensen zich afvragen, waar leven wij voor? En daarom gaan ze ook maar een end aan maken. Dat moet toch. Als je leven voltooid is, het is genoeg, dan ga je zo pijnloos, val je in slaap, zeggen ze, en dan ga je weg. Het is de vraag of dat pijnloos gebeurt, daar weet ik ook verhalen van, dat ga ik nou niet vertellen. Pastoraal, hoor je wel eens wat, niet uit de gemeente, maar verder, dat iemand dan toch nog een vreselijke doodstrijd had, urenlang, vreselijk. Omdat er toch verder niks is in de wereld, zeggen ze, dan maken we maar een end aan. Voltooid leven noemen ze dat een mooi woord. Hè? Ook zo'n eufemisme. Hè? Iets wat eufemisme, jongens en meisjes, dat is heel iets ergs. Daar ga je een heel mooi woord op plakken. Dus. Maar zo zijn mensen vermoeid en belast en ze strompelen maar door. Rijkdom, eer en macht, academische bekwaamheid, zelfs allerlei amusement. Wil de knapste zijn, de beste zijn. En het kan de ziel niet vullen. Hij die de water van deze wereld indringt, zal steeds weer dorsten. Elke Agab vindt ergens een wijngaard van Naboth vlakbij zijn paleis. En elke Haman die alles ziet en waar iedereen voor buigt, ziet dan nog Mordechai staan. 1 Joods mannetje die niet voor hem wilde buigen. Grote rijkdom kan onze kleren niet warmer maken. Kan ons eten niet meer voedzaam laten zijn. En wanneer we drinken van deze wereld, dan blijven we onverzadigd. Want zonder God heeft de mens geen rust. En toen was de Heere zo bewogen dat hij de wereld gevallen lag in zonde. Heeft hij zijn zoon gezonden om mensen te verlossen van deze vreselijke dorst. En mensen te vullen met de liefde tot de Heere. Zodat de christenen nu in Nigeria zeggen, jullie in het Westen, jullie leven voor dit leven. Maar wij in Nigeria, die tegen de moslimradicalen op moeten, wij leven voor het leven dat hier straks komt. En hoe kan het dat ze hun leven ervoor overgeven? Hoe kan het dat mensen in China een prachtige baan aangeboden kregen? Ik heb ze gesproken en dat ze dat afgewezen hebben, want ze willen de kerken in China dienen en leven in poverty, in armoede. En waarom doen ze dat? Omdat ze het levend water gevonden hebben. Want een ieder wie van dit water drinkt zal wederom dorsten, dat weten ze. Want wie gedronken zal hebben van het water dat ik hem geven zal, die zal in eeuwigheid niet dorsten. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem worden een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven. En nu gaan we praten over de hemelse verzadiging. De hemelse verzadiging. En daar heeft de Heer Jezus het hier over. En daar moet nou een mens de ogen voor open gaan. En dan ziet u een schoonheid en een liefde en een rijkdom en een vrede die uw hart volkomen vervult. En wanneer u de liefde van de Heere door uw hart voelt stromen, dan zegt u, dit is het. En daarom worden jongeren ook bedorven voor de wereld. Wanneer deze liefde in hun hart stroomt, dan ontdekken ze het. Die fonteinen, die bronnen van levend water. En dan zeggen ze, wat kan de wereld me bieden? Hebben ze medelijden met al die mensen die me wat in de wereld proberen die dorst te lessen? Want ze hebben dat levende fontein van water gevonden in de Heere Jezus Christus. En dan zeggen ze ook, Heere, neem mijn leven, laat het u toegewijd zijn. En dan beginnen we een beetje te begrijpen die mensen in die andere landen met die druk waarom ze alles ervoor over hebben. En waarom Guido de Bret, daar hopen we vanavond over na te gaan. Guido de Bret, dat hij opgehangen wilde worden. En het geloof niet wilde prijsgeven. En niet wilde terugkeren naar dat Roomse geloof. Want hij had de fonteinen van levend water gevonden. Het eeuwige leven dat niet stuk door niets kapot gemaakt kan worden. Hemelse verzadiging. Niet voor de tijd, maar voor altijd. Dat geeft de Heere Jezus. Wanneer hij overkomt in je hart, geeft hij volkomen verzadiging. En om dat uit te leggen, gebruikt de Heere Jezus het beeld weer van water. Niet letterlijk water, maar over het eeuwige leven. Vaak zie je in de schrift dat de Heer een vergelijking maakt tussen water en geestelijke zegeningen. Water, dat is een levensbehoefte. Je kunt niet leven zonder water. En zo kan een mens ook geestelijk niet leven zonder de Heilige Geest, zonder zijn genade. Johannes 7, een paar hoofdstukken verder, vers 39. Zo iemand dorst, riep de Heer Jezus, die komen tot mij en drinken. Die in mij gelooft, gelijkerwijs de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn buik vloeien. En dit zeide hij van de Geest, de Heilige Geest, de welke ontvangen zouden die in hem geloven. De Heilige Geest, hij geeft geestelijke verkwikking, vrede, liefde, rust. Het diepst verlangen van de ziel is naar God. God heeft de ziel geschapen. Daar is de ziel thuis. En de ziel kan alleen maar vrede en rust ontvangen en ware vreugde wanneer er weer teruggebracht wordt tot God. Wanneer de mens met God verzoend wordt. Wanneer de Heere met zijn Heilige Geest in dat hart komt wonen. Want wanneer de Heere Jezus komt met zijn Geest in het hart, dan is het niet maar om die dorst wat te neutraliseren, te verdoven, dat je het niet meer voelt. Dat zegt boeddhisme. Dat leren de boeddhisten. Je moet maar net doen alsof het er niet is. En je doet je ogen maar dicht en je gaat maar mediteren. En dan zie je de ellende niet meer, dan voel je de pijn niet meer. Maar dat zegt de Heer Jezus niet. De Heer Jezus is me niet gekomen om te verdoven en te neutraliseren. Nee, wanneer de Heer komt, dan komt hij positief met de gave van de Heilige Geest. En die geest verkwikt de ziel. Daar is de Bijbel vol van. We hebben gezongen op Psalm 23. Gij verkwikt mijn ziel en leidt mij aan zeer stille wateren. 84. En die pelgrims. En dat de regen zal hen gans rijkelijk overdekken. Of andere psalmen. 42, 43. En meer psalmen. Jesaja 12, vers 3. Gij lieden zult water scheppen met vreugde uit de fonteinen des heils. Of Jesaja 44, vers 3. Ik zal water gieten op de dorstigen. Ik zal mijn geest op uw zaad gieten. En veel meer voorbeelden zijn er nog. En dat zien we allemaal vervuld in de Heer Jezus Christus. En die overvloed die de Heer geeft. Laten we daar even nog bij stilstaan. Om dat er verder uit te diepen. Die vrede en die overvloed die de Heer Jezus geeft. Dat levende water, waaruit bestaat dat? Nou, het is verzadiging van vreugde. Dat iemand overgezet wordt in een nieuw leven. Hij is niet meer van zichzelf. Maar hij behoort de Heere toe. Hij behoort zijn getrouwe zaligmaker toe. De Heere God neemt het stuur over van je leven. En leidt je door je leven heen. En leert je ook en oefent je om dagelijks je hart en je leven en je ziel voor hem neer te leggen. En te vragen, leid u mij maar, want ik weet de weg niet die ik gaan moet. Geeft u mij maar woorden, leer mij naar uw wil te handelen. Dat u mijn koning bent en dat u mijn alles bent. De Heer neemt zo iemand bij de hand en dan komt de vrede in het hart. De mens is verzoend met God. Door het volkomen werk van Christus. Er komt liefde tot de Heere. Het eeuwige leven stroomt door de ziel. Je krijgt een hekel aan de zonde. Het wordt het ergste in je leven. En je zoekt de Heere. Deze verzadiging van vreugde is ook een blijvende zaak. Een voortdurende bron van geestelijke verkwikking en voldoening. En steeds is de nabijheid van de Heere een werkelijkheid. Alles is blijvend nieuw geworden. De ziel vindt blijvend rust in de Heere. En vervolgens mogen we ook zeggen dat zo iemand zelf ook een bron wordt. Het begint te borrelen in zijn hart. Hij gaat erover spreken. Hij kan er niet over zwijgen. Ik kan niet zwijgen. Ik moet erover spreken. Zoals die vriend van mij die predikant later werd in Canada. Ik heb al eerder genoemd, geloof ik. Hij was opgevoed in India en kwam in Engeland, kwam tot bekering. Maar hij kwam van het hindoe geloof af. of het ziek geloof. En zijn vader was razend op hem. Hij heeft me letterlijk verteld. Zijn vader was een getrainde soldaat uit het Engelse leger. En hij sprong op zijn zoon van 16 jaar. En hij zegt, je houdt op met dat onzin. En hij sloeg hem. En een keer zat hij op hem met zijn knieën. En hij zei tegen zijn dochter, geef me een broodmes, ik maak er een end aan. Maar hij zei, ik heb de Heer Jezus lief. Hij gaf het niet op, hij moest erover spreken. En zijn moeder zei tegen hem, jongen, hou er toch mee op. Praat er toch niet over thuis. Maar hij zei, ik kan er niet van zwijgen, ik moet ervan spreken. Van die goedheid van de Heer. Want jullie zitten in de duisternis en je hebt dat levend water niet geproefd. En later kwam zijn moeder tot bekering. En toen zegt zijn moeder tegen hem, jongen, ga door, blijf erover praten, hou niet op. Zo gaat het. Als die bron van levend water in je komt, dan ga je erover spreken en dan wil je erover spreken. Je wordt zelf een bron van levend water. En je zult nooit meer hongeren, nooit meer dorsten, maar je hebt de bron gevonden. Je weet, hij is het. Hij is alles. Van hem is mijn leven. Aan hem ben ik gewijd. Die zullen niet hongeren, nog dorsten, tot in der eeuwigheid. Maar die vreugde wordt niet altijd zo intens beleefd. Want er zullen heel wat zijn, daar hoor ik zelf ook bij, dat je heus niet altijd die vreugde zo intens voortdurend beleeft. Dat is niet zo. Er zijn bestrijdingen en aanvechtingen. Maar het is niet zoals het vroeger was in de wereld, toen je niets had. Toen alles leeg was, nee. Er blijft altijd iets van die volheid, blijvend op de bodem van het hart. Maar er komen bestrijdingen, beproevingen, ook geestelijke verlatingen, ook duisternissen. Maar wat doen die mensen dan? Zeggen ze maar, nou het was toch allemaal maar niks en ik ga terug. Nee, dat kan niet. En waarom kan dat niet? Omdat dat geestelijk leven blijft bruisen. En wat doen ze dan? Mijn ziel schreeuwt tot de levende God. Waarom doen ze dat? Omdat ze weten, hij is het. En zo zie je tegelijkertijd nimmer meer dorsten in der eeuwigheid. En tegelijkertijd mijn ziel dorst naar God. En dat blijft in dit leven. Tot het laatste, wanneer de ogen mogen opengaan in de tegenwoordigheid van God. Dan is er geen dorsten meer. Dan worden ze gebracht tot levende fonteinen van water. Dan is alles volmaakt goed. Maar nou leert de Heer zijn kinderen hier in dit leven te verlangen naar God. Naar de levende God. En soms is het net een rivier die ondergronds gaat. Dus je ziet het niet. En zo kan dat geloofsleven ook. Het is er wel, maar het komt niet openbaar. Maar even later komt het weer terug. Want de Heer gaat steeds weer verder. Het is niet de wanhopige dorst die ze vroeger hadden. De radeloze dorst. Waar leef ik voor? Maar nu is het een verlangende dorst naar de Heere. Dus hoe leeft u in deze wereld? Hoe leef jij in de wereld? In deze wereld is geen rust te krijgen. Geen rust. En de massa rent achter de wortel aan die er voor hen steeds voorgehouden wordt. Maar ze krijgen het nooit met die ezel, weet je wel. Ze krijgen het nooit. Het is tragisch. Je moet er nooit op neerzien. Maar wij hadden ook net zo kunnen leven. En van nature deden we dat of doen we dat. Je moet er medelijden mee hebben. Die mensen op je werk. Vraag de Heer om genade. Om rustig iets te zeggen over dat levende water. Je medestudent op college. Je klasgenoten die nooit naar de kerk gaan. Ze weten het niet. En als jij het wel weet, dan wil de Heer ook dat je erover spreekt. En als het goed is, zal dat ook je verlangen zijn. Als je tenminste die bronnen van water kent. Maar deze wereld zal je niet verzadigen. Alleen de Heere kan dat doen. En die gave van Christus en van zijn geest, dat is een eeuwige gave. Wat begonnen is in dit leven, gaat straks door. Het wordt veel mooier. Een eeuwige gave. De Heere kan andere gaven geven die weggenomen worden. Job heeft voor een tijd al zijn bezittingen verloren. En Saul kreeg eerst de koningskroon, werd later weggenomen. Maar zij die Christus ontvangen hebben, dat blijft altijd aanwezig. Hoe diep de weg ook gaat, Gods genade en Gods trouw is dieper. Want de Heilige Geest is trouw. Hij verlaat nooit het werk zijner handen. En die gave van Christus is een volle gave. Dat omvat alles. Daarom zegt de apostel in 1 Korinthe 3, huidige zaken, toekomstige zaken, het leven en de dood. Ze kunnen u niet scheiden van Christus, omdat u van Christus bent. Alle dingen zijn van u. Waarom kan de Heer dat zeggen? Vanwege die bron. Van levend water in Christus. Als zo God voor ons is, zal niets of niemand tegen ons zijn. En zo zien we hier de onschatbare waarde van Christus in vergelijking met alles van deze wereld. In de dagen van David zeiden ze het ook al, wie zal ons het goede doen zien, Psalm 4. Er is geen voldoening in het hart, maar de Heere biedt zich aan ons aan. Jongens en meisjes, heb nou de gewoonte in je leven dat je elke avond voor jezelf, wanneer niemand erbij is, ga dan bidden. Ga dan bidden tot de Heere. En dan vraag je maar om dat levende water. Ook al begrijp je dat misschien niet goed. Maar je hebt wel een voorstelling van. Het is liefde en vrede. Het is heerlijk. Ga er nou maar om vragen. Want je mag de Heer ook vragen om dingen die je nog niet begrijpt. En dan mogen je papa en je mama ook doen. Misschien begrijpen zij het ook niet wat die vrede is. Maar nou mogen we bij de Heere vragen om zaken die we niet eens begrijpen. En de Heere wil het geven. En wat zou het toch vreselijk zijn. Wij leven zo dicht bij de bron. Het zou toch vreselijk zijn om straks eeuwige dorst te moeten hebben. Terwijl dat echt niet nodig was geweest. Omdat hij er was met zijn water. Kom dan met uw lege kruiken bij die bron. En laat die kruik maar neerzakken. En zeg maar, Heere, wees u mijn alles. Amen. Zullen we zingen Psalm 31, de versen 15 en 17. Laten wij de Heere samen danken en bidden. Liefdevolle Heere, zorgzame God, goedertieren Vader. Zo hebt u uw Zoon gezonden in deze wereld. Om ons verdorven mensen, die bezig zijn van dorst om te komen. En dat door eigen schuld. U hebt uw Zoon gegeven om ons daarvan, van die dorst te verlossen. Maar dat heeft uw Zoon die vreselijke dorst gekost. Zo heeft de Heere Jezus het uitgeroepen, mij dorst. En zo bent u de duisternis ingegaan, Heere Jezus. Zo bent u de poel binnengegaan van vuur en zwavel. Die vreselijke straf hebt u gedragen, opdat wij nimmer meer hoeven te dorsten. Heere, open onze ogen voor deze werkelijkheden. Laten we er niet aan voorbij leven, maar schenk ons genade, dat wij u mogen kennen. Schenk ons genade om met u te leven. Wilt u de weerstanden in ons hart overwinnen? En we belijden u dat het schandalig is dat wij zulke weerstanden hebben tegen u, de hoge God. U kunt ons naar recht verlaten. Och, wil het niet doen, maar wil doorgaan, wil bekering geven, nieuw leven schenken. En laat die fonteinen van levende water mogen stromen vanuit ons binnenste. Gedenk zo een ieder van ons. Breng ons vanavond weer samen en zegent u de zondagsschool vanmiddag die weer bij elkaar komt. En zie ons aan in uw gunst om Jezus wil. Amen. Laten we zingen Psalm 106, het derde vers. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere, de genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.